Hallo en welkom bij aflevering 159 van de Erhanning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erhanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik train en coach bedrijven bij het formuleren van een online strategie en de implementatie daarvan. Vandaag het gesprek met Esther Gons. Esther is founding partner van Next Amsterdam, investeert en coacht digitale startups en helpt bedrijven met hun digitale innovatie. Wat heb je nodig om succesvol innovatie te schalen binnen een organisatie? Esther is co-auteur van het boek The Corporate Startup, dat dit jaar de internationale award managementboek van het jaar won op het gebied van innovatie. Esther is al ruim 20 jaar ondernemer, visueel strateeg, met een passie voor bewijzen dat dingen anders kunnen. Esther ken ik uit de tijd dat we als blogger naar events als LeWeb en Next gingen. Esther legde de presentaties grafisch vast waar ik het met video en tekst deed. Met Esther sprak ik over te vroeg zijn met nieuwe producten en diensten. Wanneer zij er genoeg van had, gingen andere bedrijven er echt commercieel van profiteren. We hadden het over holistisch denken in een seriële omgeving en waarom het starten van een bedrijf met een partner een belangrijke stap was voor haar. Hoe zij events inzetten om nieuwe klanten aan te trekken en wat de volgende locatie wordt van Next en waarom. Hoe investeren in het begin van een start-up succesvol kan zijn, de eerste exit is ondertussen al een feit. Veel plezier met de inzichten van Esther. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Ik werk aan een nieuw idee van een aantal andere podcast afleveringen. Waarbij ik samen met jou naar de 11 winstoptimisatie elementen kijk van online. En hoe je dat doet en wat je zou kunnen veranderen en verbeteren voor nog meer klanten via online. Ben jij geïnteresseerd in zo'n gesprek met mij dat we opnemen en uitzenden voor de podcast? Stuur me dan een berichtje op podcast@ernohanning.nl. We zitten hier in het kantoor van Next. Next Amsterdam, heel bewust Amsterdam, want er komen waarschijnlijk meer Nexten.
Ja.
In de wereld.
Ja, dat is wel de bedoeling ooit.
En ik zit met Esther Gons. Of Wilge Broed.
Of ja, Wilg. Of Ed Wilg, ja. Dat is nog legacy van het begin van het digitale tijdperk.
Wauw.
Ja.
En ik ken haar ook als Wilg. We zaten even te kletsen hier vooraf. We zaten memories op te halen van de tijd dat wij op verschillende events in Europa of het web verslag deden als bloggers en visueel en textueel. En jij was vooral van het visueel verslag leggen.
Ja, klopt. Ja.
Mooie plaatjes maken.
Nou ja, vooral de rode draad of de basis van wat er nou eigenlijk gezegd werd visueel vastleggen.
Ja.
Ja, dat was een voornemen van mij. Nou goed, dat visuele in business, dat kan heel interessant zijn. Volgens mij helpt dat mensen. Als ik daar nou eens mee begin om dat populairder te maken, dan komt het vast goed in de wereld.
En heb je het gevoel dat het goed is gekomen in de wereld?
Ja. Ik heb er heel hard aan gewerkt. En het is inmiddels goed gekomen, maar daar heb ik niet meer aan meegedaan. Nee, ik ben altijd te vroeg met dat soort dingen. Ik ben zelf holistisch. En dan denk je misschien, wat is dat dan? Want de meeste mensen zijn heel lineair. Om daar uit te leggen wat holistisch is, is dan heel lastig. maar ik zie de wereld in dingen die verband met elkaar hebben en het grotere geheel. En dat zie ik ook de hele tijd. De relaties die ertussen ontstaan. En dat is heel handig als je op strategisch niveau in een business zit, bijvoorbeeld. Maar daar merk je dat mensen dan op heel lineair met elkaar daarover praten. Van, dan moeten we zo naar een oplossing toe. En dan zegt iemand anders eigenlijk hetzelfde, maar dan net even anders. Maar dan herkennen ze niet van elkaar, zo zou je daarheen moeten. En ik vond dat opbouwender zou kunnen. Als je dan op een visuele manier zou zeggen van, nee, maar hoe zitten die elementen eigenlijk in elkaar? Kunnen we daarmee spelen? Zeggen we eigenlijk allemaal hetzelfde? En omdat technologie nou eenmaal mijn passie was, ben ik begonnen met op van die technologische events dan die keynotes in het visuele samen te vatten. Wat is nou de basis? Wat zijn nou de elementen? Hoe passen die nou in elkaar? En hoe vat je dat dan samen? En volgens mij is dat heel erg aangeslagen, want er kwamen ook allerlei anderen die gingen tekenen. En in business is dat nu wel iets bekender, maar ik was inmiddels al een stap verder. Maar goed, we hadden het ook net over. Ik ben met al dat alles iets te vroeg.
Ja, dat is herkenbaar. Ja. Maar dan toen we in het begin, toen we gevraagd werden, de eerste keer dat ik in ieder geval bij was in Berlijn bij event van een grote Amerikaanse uitgever. Ik ben even kijken hoe dat event heette. En gelijk op dat event werd ik gevraagd voor Le Web in Parijs. En daar heb ik ook ja op gezegd. Dat is natuurlijk super. Zo'n event waar je dan heen mag.
Ja.
Ben je uiteindelijk nog betaald door events om dat soort dingen te tekenen?
Le Web en de Next Web heb ik allemaal getekend en nooit betaald. Nee.
Maar wel andere events?
Ja, ik heb wel op andere events ben ik daarvoor betaald, zeg maar. Okay, maar dat was meer, mensen, hoe eigenlijk nieuwe dingen altijd beginnen is dat het dan meer een soort gimmick wordt.
Yeah.
En dat was ook niet mijn plan om eeuwig maar een soort gimmick leuk te zijn, zeg maar. Kan je wel een bedrijfje omheen bouwen, maar voor mij was het heel erg, altijd een doel. Hoger strategisch, je kan op een andere manier over dingen nadenken, dus dan... Dat visuele inzetten, dat doe ik nu nog steeds, maar dan op een andere manier.
Ja, dat was al rond 2008, 2007.
Ja, zoiets denk ik, ja.
En je bent al 20 jaar ondernemer, zelfstandig ondernemer.
Ja.
En wat maar nu heb je een bedrijf.
Ja, nu heb ik een bedrijf, ja.
En daar zit voor een deel in mindset, maar hoe ben je dan zover gekomen om dan... De keuze, en zometeen gaan we dieper in op jouw verleden, maar hoe ben je daar gekomen op de keuze van zelfstandig naar een bedrijf?
Ja, omdat dat is iets wat je besluit, omdat je dan denkt van als je... Ja, ook omdat ik al heel lang zelfstandig ondernemer geweest ben natuurlijk. Je kan natuurlijk niet groter zijn dan jezelf als je zelfstandig ondernemer bent. Jij bent je eigen brand. En op het moment dat je besluit een bedrijf neer te zetten en een bepaalde impact te maken van nee, wat wil ik daarmee bereiken, hè, dan is dat ook meteen anders. Dan besluit je ook dat je groter wil zijn dan jezelf en dan kan je impact ook groter zijn dan jezelf. En dat is eigenlijk, ja, dat werd heel relevant op een gegeven moment. Om dan te zeggen van ja, maar dan moeten we dus echt een bedrijf oprichten.
Je zegt op een gegeven moment, wat was daar dan de aanleiding toe dan?
Jaren denk ik aan investering in het Amsterdamse tech-ecosysteem. Want we hadden het net over 2008, geloof ik, van de Next Web en Le Web. Waar we, nou ja, het was een niet heel groot groepje mensen die in Amsterdam, maar ook in Nederland heel erg met die technologie bezig was, software. Nou, dat is ook een beetje mijn achtergrond, mijn passie, daar kom ik ook vandaan. Dus je komt altijd dezelfde mensen tegen. En je bent ook altijd zelf met nieuwe dingen bezig. Hè? Dus dat eigenlijk nog voordat dat woord start-up ergens bestond. Dus heb je ook zoiets van, nou, dan wil ik daar ook aan bijdragen. Dat heb ik zelf altijd gedaan. En ik heb altijd gemis gehad dat anderen mij hielpen. Hoe kan ik daar nou aan bijdragen? Dus dan ga je vrijwillig eigenlijk heel veel stoppen in dat ecosysteem. Van, nou, hoe kan ik die mensen nou helpen? Hoe kunnen we dat nou beter maken? Start-up bus bijvoorbeeld. Laten we een leuk initiatief, Amerika. Laten we dat eens naar Europa halen. Misschien
wanneer was dat?
Dat was in 2010, zoiets, 11. Nou, dat was nog gekoppeld aan een Le Web, want dat was ons eindstation, denk ik.
Ja.
Een prachtig avontuur. Ik zou het nooit meer doen, denk ik.
Het was heel intensief.
Het was nogal intensief. We hadden ook een heel erg positieve inschatting over het aantal kilometers dat je kon doen in een bus. En het slaap dat je nodig had ertussenin, zeg maar. Maar het was heel vet, ook om dat mee te maken. En bijvoorbeeld van, nou goed, als wij nou in Nederland ook meer met nieuwe initiatieven en technologie willen doen. En in Amerika zien je die investeerders daaromheen. Moeten we dan al die nieuwe initiatieven niet eens wat meer zichtbaar maken? Dus dan hebben we bijvoorbeeld de Amsterdam Startup Week georganiseerd. Nou, later is dat overgenomen bijvoorbeeld door iAmsterdam, hè, die startup marketingcampagne had opgezet. Nou, maar dat is een paar jaar later. We hadden al bedacht dat moet gebeuren. Daar moeten we aandacht aan geven. Dus we hebben met een groepje mensen heel veel geïnvesteerd in dat ecosysteem. Omdat we dachten, wij willen dat het hier ook bloeiend en beter wordt. En op een gegeven moment zie je dat al je tijd daarheen gaat. Hè, dus dan, dat eet ook weer van je zelfstandig ondernemerschap, omdat dat je passie is. Je wil impact maken in de wereld. Dus op een gegeven moment heeft het dan zin om het om te draaien en te zeggen, als ik nou echt daar meer mee wil en ik wil ook echt daadwerkelijk dat stukje veranderen, dan moet ik ook zorgen dat dat meer wordt.
Het zit ook in je hoofd. Het is ook een mindset dat je op een bepaald moment een keuze maakt. Ik ben ondernemer in plaats van ik ben een zelfstandige.
Ja, ik denk dat het moment dat je zegt van we gaan nu met die BV aan de gang en we moeten dus iets zijn, dat dat al een klik in je hoofd veroorzaakt.
En een kantoor?
Een kantoor is naar buiten heel belangrijk. We hebben dus heel erg lean gezegd, we hebben in het begin geen kantoor nodig, want je moet zorgen dat er eerst wat staat. Maar mensen komen je ook opzoeken. Je wil ook workshops kunnen blijven geven, want je was aan het investeren in dat ecosysteem. Dus een kantoor wordt, als je iets wil bouwen, steeds belangrijker.
Ja.
En bij een start-up is dat wellicht andersom, want dan ben je heel erg op die kosten aan het reduceren. Maar als je echt wil zeggen, ik wil een plek hebben in het ecosysteem en zorgen dat er iets staat, dan is een kantoor echt heel belangrijk. Maar ook weer voor jezelf, voor je mindset. Want anders ben je toch maar thuis en alleen maar verantwoordelijk voor jezelf. En dat geeft jezelf een heel ander risicoprofiel wellicht in je hoofd. Dan als je zegt, nee, maar ik wilde deze impact maken. Daarom ben ik met dit bedrijf begonnen en ik heb daar een kantoor voor neergezet. Dan push je jezelf verder.
En hoe heb je dat dan gedaan, dat pushen? Hoe heb je er nou voor gezorgd dat je... Dat is natuurlijk, angst speelt hier een grote rol in. Dat je verplichtingen aangaat en dingen moet doen die je daarvoor niet had. Hoe heb je papa dan ook gezegd, nou ja, nu ga ik dat ook gewoon doen dan?
Nou, ik denk dat als je genoeg erin gelooft van ja, maar dit is, hier willen we, zo willen we de wereld veranderen, dat makkelijker is. Als je dat niet gelooft, dan weet ik ook niet of je het moet doen. Want je hebt ook heel veel doorzettingsvermogen nodig om het tot een succes te maken. Hè? Dat gebeurt net als bij startups niet dat je de volgende ochtend denkt van nou, dat gaat goed, ik heb ineens allemaal klanten die bellen. Yeah. Er is natuurlijk een bepaalde investering voor nodig. En je moet jezelf natuurlijk, je moet die investering ook willen maken. Je moet je dus zo erachter staan of erin geloven dat je zegt van nou prima, dan ga ik 3 jaar niet op vakantie, want dit is hoe ik de wereld ga veranderen.
Ja.
En dat heb je wel nodig.
Je bent 20 jaar geleden voor jezelf begonnen als zelfstandige. Wat was toen je drijfveer?
Nou, dat was eigenlijk niet een hele logische. Dat was meer een soort van samenloop van omstandigheden. Waardoor ik tijdens mijn studie al... Ik denk dat ik gewoon altijd al een ondernemende mindset heb gehad. In contact kwam met mensen bij grote bedrijven die zeiden, maar wij willen het anders. Zeg ik, nou, dan weet ik wel wat. En mijn eerste opdracht was dan ook met een hele grote zak geld van een grote corporate iets nieuws neer te zetten. Dus eigenlijk was ik een corporate start-up aan het bouwen met volledige autonomie. In samenwerking met een reclamebureau en een nieuw tech development bureautje. Om iets helemaal nieuws neer te zetten.
20 jaar geleden?
Ja. En dat was heel interessant voor mij, zeg maar. Dat heette ook geen start-up toen hoor. We waren gewoon heel erg nieuw bezig met allemaal nieuwe dingen. Dus dat waren columnisten, want we bestonden nog geen blogposts. En we hadden logins voor single users. Dat je een eigen nieuwe pagina kreeg waar je andere dingen te zien kreeg. Nou, dat bestond ook allemaal nog niet. Dus dat was heel nieuw. Maar dat is wel iets waar ik mezelf heel erg in uitgedaagd voelde. Omdat ik altijd nieuwe dingen... Ik zeg altijd, je hebt verschillende soorten mensen. En ik ben iemand die eigenlijk nieuwe dingen wil proberen om te bewijzen dat ze toch werken, dat het anders kan. En dan gooi ik ze over mijn schouder heen en dan mogen andere mensen daarmee aan de haal.
Yeah.
Dat is iets waardoor ik me heel erg uitgedaagd voel. Yeah. En dat was ook wel de omzet van, ja, maar dan ben ik altijd eigenlijk op zoek naar dat soort dingen. En ik heb het wel twee keer geprobeerd, denk ik. Om dan te zeggen van, nou, maar zo'n bedrijf heeft het allemaal op orde. En ik leer daar vast van als ik daar dan... ga werken en ga kijken hoe dat dan zit. Weet je, dan word ik vast ook heel slim van, want die hebben vast overal dingen voor uitgevonden. Ja. Dus ik heb ook 2 keer een jaar bij een corporate gewerkt of een groter bedrijf.
Als medewerker gewoon?
Als medewerker, maar wel met een afgesloten opdracht, anders kregen ze me niet naar binnen.
Ja, ja.
Ja, dus bijvoorbeeld Misschien kan jij dan de nieuwe strategie schrijven voor iets als Twitter en Facebook in Europa. Want hoe gaan we daar dan mee om? Is die helemaal nieuw? Bestaat nog niet? We weten niet hoe dat moet.
Ja.
Ja. Maar dat heb ik een jaar volgehouden, denk ik. Ja.
Ik zit daar te denken dat... ik hoorde... Seth Godin heeft even ook een podcast die ik hoorde gaan. En aan het einde kun je... Je kunt een vraag stellen via zijn telefoon. En in het tweede deel van zijn podcast, ik denk een minuut of 20 duurt dat volgens mij, beantwoordt hij allemaal vragen die mensen hebben ingestuurd. En een van die vragen ging daarover. Over hoe je nou gewoon echt doorbreekt. En hoe je mensen vasthoudt. Terwijl je dus zelf continu aan het innoveren bent. Terwijl die mensen uiteindelijk inkakken, zeg maar. Steeds hetzelfde wil blijven doen. En hij had het over hoe hij eigenlijk met zijn bedrijf er toen voor gekozen had. Dat hij zich bleef richten op de vernieuwing. En dus accepteerde dat mensen weggingen, weg moesten. Omdat hij had gekozen te vernieuwen met zijn bedrijf. Dus er zijn genoeg bedrijven, zegt hij, die ervoor gaan dat als ze iets goeds hebben gevonden, dat ze dat helemaal uitmelken. En daar heel veel geld mee verdienen. Maar ik heb gekozen voor om elke keer te vernieuwen.
Ja, ja.
En ik vond het wel een wonderbaarlijke keuze. En hij is daarnaast gewoon ook heel succesvol. Dus je kunt het wel combineren.
Nou ja, het kan. Dat is natuurlijk eigenlijk wel grappig. Wat je nu uitlegt is eigenlijk de basis voor dat boek dat ik geschreven heb. Samen met twee andere schrijvers. Waarin we eigenlijk zeggen van, nou ja, dat is heel leuk. Want al die grote bedrijven die willen zelfs start-up zijn. Want die willen eigenlijk kunnen blijven innoveren. Maar grote bedrijven zijn natuurlijk volledig ingericht van proces tot dingen die je verplicht moet doen, tot alles wat erin omgaat, cultuur, in het uitvoeren van steeds hetzelfde trucje, omdat je je businessmodel aan het optimaliseren bent. Dat is natuurlijk waar ze voor gemaakt zijn, die bedrijven. En dat botst. En dus wat Codin zegt, klopt natuurlijk. Je kan dat innoverende heeft een heel ander model. Daar haken mensen af. Dan dat uitvoeren en steeds hetzelfde blijven doen en dat optimaliseren. Dus hoe kan je dat verenigen in één bedrijf? En is dat wel mogelijk? En hoe doe je dat dan?
Ja, het grappige is natuurlijk dat een deel van de mensheid, zeg maar, die is heel erg ingesteld om hetzelfde te blijven doen. Omdat dat... het gemakkelijk maakt in je systeem. Je hoeft niet meer na te denken over bepaalde dingen, want je gaat gewoon uitbuiten waar je goed in bent. En dan kun je de rest van de tijd besteden aan andere dingen die je ook leuk vindt.
Ja, maar dat is ook hoe onze hersenen werken. Hè? Dus
ja.
We hebben zeg maar een soort van potje van beslissingen die we de hele dag kunnen nemen. En als dat potje op is, dan kunnen we eigenlijk geen goede beslissingen meer nemen.
Ja.
En hoe meer je automatiseert in je hoofd, dus dat betekent hoe meer je dus eigenlijk steeds hetzelfde doet. En daarom deed Steve Jobs altijd dezelfde outfit aan, dus één beslissing minder. Hoe meer beslissingen je overhoudt voor andere dingen, zeg
exact.
Maar. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk heel logisch,
ja.
Dat we ook in onze leven dingen automatiseren of hetzelfde gaan doen.
Ja.
Ja.
En met jouw mentaliteit om toch... telkens nieuwe dingen te ontdekken. Hoe ben je dat aan het combineren met Next, met je bedrijf?
Nou ja, dat is er natuurlijk op gericht om aan de ene kant start-ups te helpen. Dus dat is, die zijn alleen maar nieuwe dingen aan het ontdekken.
Ja, dat zijn je klanten, ja.
Ja, en aan de andere kant corporates die dat ook zouden willen. Om te helpen, hoe moet je dat dan combineren met...
Ja, klopt, maar dat zijn je klanten. Maar
ja.
Hoe zorg je voor... Want
daar heb je dus,
natuurlijk je eigen proces ook steeds meer...
Ja, dus daar is dan betekent dat... En dat is precies misschien ook waar we het net over hadden. Dat je meer kan zijn dan jezelf als je een bedrijf bent. Ik ben heel holistisch, dus ik ben constant bezig van hoe werkt dat model nou en werkt dat binnen... Hoe zullen we dat anders neer kunnen zetten? Maar ik heb ook iemand nodig die dat kan vertalen naar... Een lineair stukje. En ik heb iemand nodig waarmee ik samen dat dan het verhaal kan maken van hoe dat dan werkt en hoe dat zou kloppen voor al die hele blauwe mensen in corporates. En dat verhaal ook kunnen verkopen. En zodra je de beslissing neemt, ik ben een bedrijf, kan je al die mensen ook aan je binden. En dat doen.
Goed plan, zeg. Daar kan ik wat van leren. Daarom zit ik hier natuurlijk ook, want dat is waarom ik podcast doe. Ik wil graag leren van mensen zoals jij hoe ik dingen beter kan doen.
Ja, ik denk dat we sowieso altijd van elkaar moeten blijven leren.
Ja.
Want volgens mij zit innovatie ook innovatie zit er in het combineren van dingen die eigenlijk niet te verenigen lijken. En die vind je alleen maar door heel veel van andere mensen te leren. Al was het alleen maar om te kijken hoe zij naar de wereld kijken.
Ja.
En ja, op al die kruispunten ontstaan die innovaties.
Ja, en dat vond ik natuurlijk ook mooi aan die events waar we toen heen gingen.
Ja.
Daar leer je van heel veel mensen. En door erover te bloggen, moest je ook heel veel over nadenken. En jij maakte dan afbeeldingen van. Maar moest je heel veel over nadenken wat ze precies vertelden. En hoe ik dat kon vertalen naar de mensen die mijn blog volgden.
Ja, ja.
En dus je bent continu, want die mensen die presentaties geven, die ben natuurlijk op hun onderwerp heel erg voor. En je probeert dat dan te vertalen hoe je dat als een klein ondernemer zou kunnen gebruiken, dat soort situaties. Dus dat vond ik super interessant, hoe je dat dan continu nieuwe verhalen hoort en kunt vertalen naar vandaag voor mijn klant.
En dan moet je er ook een soort mening over hebben, denk ik, om het relevant te maken.
Ja, daar ben ik nooit echt bewust mee geweest, maar dat is denk ik iets wat je ontwikkelt. Ook als je meer schrijft, dan wordt het makkelijker om te schrijven wat je vindt. In het begin schrijf je gewoon wat een ander zegt. En op een bepaald moment ontwikkel je daar een visie op. En dan vind je de ene talk beter dan de ander, omdat dat en dat.
Precies.
Ja.
En, ik denk dat mensen daar heel erg op zoek zijn. Hè, want we hadden het net over, hè, mensen vinden het lastig om vernieuwend bezig te zijn. Want het is eigenlijk makkelijker om te doen wat je altijd al deed. Dus is het ook makkelijker om andere mensen te volgen dan om een visie ergens op te hebben. Dus daar zijn mensen wel altijd naar op zoek, vind ik.
Interessant.
Ja. Dus dat leg ik ook. Ik zie ook altijd allemaal linkjes die er niet zijn. Maar in mijn hoofd associeert dat dan weer met bijvoorbeeld binnen een corporate. Als je daar zegt van ik laat innovatie iets helemaal apart zijn, dat laten we los, want we snappen niet hoe we daarmee moeten omgaan, dan gaat het onmiddellijk fout. Want mensen zijn gewend om processen te volgen, want dat is hun houvast. Dat is hun copy-paste, of dat is hun elke dag hetzelfde aan. Dat is hoe het werkt, want op die manier kan een corporate ook sturen. Als je dan zegt er is geen proces, dan raken mensen in paniek. Niet zozeer omdat het heel eng is, maar meer omdat ze dan niet precies weten wat ze moeten doen. En altijd, of je het nou wil of niet, teruggrijpen naar processen die ze ergens vandaan kennen. En dat zijn dan vaak de processen die niet passen bij innovatie. Dus eigenlijk zou je juist een proces willen hebben, al is het een heel ander proces, voor innovatie.
Yeah.
En dat leg ik ook altijd uit met tekenen. Als je iemand een blank papier geeft, helemaal leeg, en zegt begin maar, dan kunnen de meeste mensen niks. Maar de meeste mensen kunnen best iets tekenen. Maar als je begint met een soort template van, nou weet je wat, begin in het midden, dan doen we een mindmap. Dan hebben mensen al een beetje een idee en dan gaat het veel makkelijker.
Snap ik.
Maar we hebben natuurlijk ook die mensen nodig die wel met dat blanke papiertje kunnen werken.
De hele creatievelingen.
Ja.
Ja. Die van niets iets maken.
Ja. En die hebben we nodig. Dus we moeten niet alles een systeem maken. Want dan vallen die buiten de boot. En die mensen hebben we nodig.
Ja. Hoe ben jij van... Want je had het over dat je dit al in je studietijd had, zeg maar. Dit soort inzichten, dat je daarmee bezig was. Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd in je studie, wat je nu nog steeds gebruikt?
Wat ik geleerd heb in mijn studie... dat ik niet zo dacht als andere mensen. Ik heb toen geleerd dat het niet-lineair denken niet per se iets doms is. Maar dat dat gewoon een andere manier van denken is. En dat je moet zoeken hoe je dan wel jezelf kan uit. Hè? Dus juist in mijn studie liep ik heel erg tegen dat holistische denken van mij aan. Ik denk ook dat het moment is dat ik ben gaan beseffen, ik wil het anders. Ik wil bewijzen dat het ook anders kan. Dus ik kan best holistisch zijn en visueel denken en daar een business mee doen. Dat is niet dat ik dan tekenjuf moet worden of heel dom ben. Ik denk dat hetgene is wat ik geleerd heb van mijn studie.
Maar je gaat universiteit en dan denk je toch niet dat je heel dom bent?
Nou ja, als je... Als je inderdaad afgerekend wordt in het schoolsysteem op niet-lineair denken, bullet points, spelling en dat soort dingen. Als je, want vaak gaan holistisch en dyslexie heel erg met elkaar gepaard. Dan is dat wel iets waar mensen een minderwaardigheidscomplex aan overhouden. Hè. Dus ik weet heus wel dat ik niet dom ben, maar als je constant hoort van ja, maar wij snappen jou niet, want je denkt anders. Dan denk je niet meteen, oh, misschien ben ik wel hyperintelligent. Dat is niet de conclusie die je over het algemeen als tiener trekt, denk ik.
Nee, maar dus ik denk nu is het wel iets meer...
Ja, nu ook wel. Maar ik denk
dat... ook als je nu als kind of als jongere, zeg maar... is het denk ik wel meer over te lezen en te begrijpen dat daar een heleboel kansen in zitten.
Nou nee, in de laatste 20 jaar is er weinig veranderd in het onderwijs. Ja.
Oh, ja, dat is niet verwacht.
Ja.
Ik denk dat nu krijg je wel iets meer inzicht dat dit, als je dit soort dingen hebt, dat het gewoon anders is, niet slechter.
Nee, maar ja ik denk
maar het onderwijs is natuurlijk niet op...
Het onderwijssysteem is nog niet echt veranderd.
Nee het is een systeem.
Misschien verandert het onderwijssysteem nu iedereen denkt van... Hé, ik kan mezelf ook dingen aanleren. Want dat heb ik ook geleerd op mijn studie. Ik kan mezelf ook dingen aanleren. En ik kan ook best iets anders worden dan dat ik in eerste instantie bedacht had tijdens mijn studie. Dat is ook wel iets wat ik geleerd heb. Leren hoe je dan jezelf andere dingen aanleert.
Maar... Ik denk nog wel, het duurt nog wel een paar jaar voordat ouders zover zijn om hun kinderen dan tot los te laten. Dat ze werkelijk dat op een andere manier kunnen leren.
Nee, weet ik niet.
Ik denk dat we nog heel erg duwen in het vaste systeem.
Omdat er nog niets anders is. Ik heb mijn kind gewoon verteld van, joh, tot je 18e moet je verplicht naar school. Doe iets leuks, maar in jouw vakgebied ga je het meeste leren van dingen die nu nog niet bestaan. Ja. Dus zul je jezelf altijd moeten leren nieuwe dingen aan te leren. Als je dat nou vast weet, dan maakt het me niet zoveel uit wat je tot die tijd doet, als je er maar blij van wordt. Maar ik ga ervan uit dat je dingen online moet gaan leren, dus ga maar vast zoeken naar tutorials en ga maar vast proberen.
Zo. Oké. Holistisch. Ik ben nog niet helemaal helder
wat dat nou is.
Inhoudt. Want, ja. Ik hoor natuurlijk het woord is ondertussen wel meer geaccepteerd, wat veel meer gebruikt.
Ja.
Maar ik weet niet of ik holistisch ben of niet, maar ik snap nog niet zo goed wat het betekent. Is het in je hele leven? Is het in je werk daarnaar kijkt? Wat betekent dat?
Nou, dus ik denk gewoon dat het is hoe je brein werkt. Dus je bent constant, sowieso ben je associatiever, hè, constant verbanden aan het leggen. En je ziet eigenlijk constant het grote plaatje. Hoe zitten dingen in het geheel? En daarom had dat bijvoorbeeld ook zo'n effect op mijn studie of op überhaupt mijn school. Als je aan mij zegt, dit is het eerste stapje en daarna komt het tweede stapje, onthoud maar gewoon. Dan blijft het niet hangen. Ik moet zien waar het past in het grotere geheel. Dus welk puzzelstukje zit er omheen. Zodat ik het een plekje kan geven in het grotere geheel. En dan blijft het wel hangen. En dat is heel erg... het grotere geheel zien als kapstok om dingen een plaats te geven. En de relaties die dingen tot elkaar hebben. Is hoe ik naar de wereld kijk. In plaats van sommige mensen die andersom kijken. Van ja, maar dit zijn de details. Deze stapjes hebben we nodig om hier te komen. Ik zie, we zijn hier en we moeten hier komen. En dan kan zo, en dan kan zo, en dan kan zo. Maakt niet zo uit. Terwijl sommige mensen dat in stapjes denken. En dan komen ze er. En dan lukt het niet. Dan moet je weer terug. Dan moet je een ander stapje bedenken. Zo leg ik het altijd uit.
Ja.
Bijvoorbeeld bij vragen. Bij een proefwerk. Wat is het antwoord? En analyseren hoe je daar gekomen bent. Is voor mij soms lastig. Want ik zie waar ik heen moet. Maar alle stapjes gaan heel snel in mijn hoofd. Het gebeurt. Ik heb niet een stappenplan van één voor één. Daar ben ik gedetailleerd zo naartoe gekomen.
Dan zie ik ook wat iemand anders. Die ik nou... ik krijg in één keer een beeld. Dat zit daar misschien wel.
Ja, ze hebben er heel veel termen voor. Hè, dus het is, zeg maar, holistisch is er één term. Maar dat wordt ook vooral gebruikt in business. Dat je holistisch ergens naar moet kijken. Of dat bijvoorbeeld in fysiotherapie holistisch moet zijn. Omdat je... niet één pijnpunt kan aanpakken als je niet weet hoe dat past in het geheel.
Ja.
Dus het wordt vaak gebruikt.
Dat is
gebruikt.
Denk ik waar ik het meer van ken.
Ja, maar het is nog geen lastig, want je kan het niet, en dat vinden mensen fijn, je kan het niet heel erg vatten in een testje. Dus er zijn natuurlijk allemaal testen van, hebben we blauwe, gele of groene mensen, of ben jij NPV, JEP of iets anders. Ja, dat is lastiger. En ik geloof dat maar 20% van de mensen echt heel erg holistisch is. En het wordt er natuurlijk ook een beetje uitgeslagen. Want als jij van allebei een beetje was en daar heel goed mee om kon gaan als kind, dan word je op school toch heel erg geduwd naar, we gaan in lineaire stapjes. En dat doe je dan, omdat je dan makkelijker meekomt, waardoor je het andere misschien een beetje verleert. En dan komen we nu in de fase dat je dan een business inkomt en dan word je weer gevraagd om dan wel heel erg creatief / holistisch te denken, terwijl we dat net allemaal afgeleerd waren.
Ja, yeah. Yeah. En is dus, dat was precies net wat ik dacht, jij gebruikt het woord creatief, maar is dus holistisch iets ook creatief?
Nou ja, het is niet per se aan elkaar. Je hebt ook hele creatieve mensen die heel lineair zijn.
Oké. Okay.
Maar het is wel makkelijker omdat je, je ziet vaak verbanden met dingen die anderen niet zien, waardoor je misschien tegengestelde dingen gaat combineren die andere mensen nooit gecombineerd hadden.
Ja, ik hoor altijd mensen als James Altucher bijvoorbeeld praten over het combineren van ideeën, waardoor je dus een uniek uitgangspunt weer hebt.
Ja.
Het is ideasect noemt hij dat. Dus iemand is goed in het ene onderwerp en er zijn heel veel mensen die er goed in zijn, en andere mensen die heel goed zijn in het andere onderwerp. Maar als jij nu die twee onderwerpen combineert, ben je waarschijnlijk een van de weinigen die daar goed in is.
Die er goed in is, ja. Of als jij iets nieuws ziet die iemand ergens gebruikt, maar in een omgeving zet waar je er nooit aan gedacht zou hebben. Of het gaat altijd om combineren van dingen, of juist tegenstellingen, of andermans wereldbeeld verkennen, dat soort dingen. Dat exploreren is wat tot nieuwe dingen leidt. En dat hoeft helemaal niet. Sommige disruptieve dingen waarvan we nu zeggen, nou, dat was zo'n stap voorwaarts. Hè. We willen, dat hoor ik van ook bedrijven, we willen disruptieve innovaties. We moeten grotere stappen. We moeten niet allemaal dat incrementele hebben. Maar het lijkt soms incrementeel. Maar soms is, je weet niet wat disruptief is totdat het werkt. Want je moet, behalve dat je iets hebt wat heel nieuw is, of dat je dingen combineert die nog niet eerder gedaan zijn, moet het ook aan kunnen sluiten bij de belevingswereld van mensen.
Ja.
Dus als ik 7 jaar te vroeg ben met iets, dan krijg ik dat nooit vliegende. Het moet ook kloppen, de tijd moet kloppen. De mensen moeten er aan toe zijn. Het moet een combinatie zijn van die dingen.
Ja.
Dus dat disruptieve van de iPhone nu, dat is eigenlijk in hele incrementele stapjes gegaan. Hè? Dus of het disruptieve van überhaupt Apple.
Ja.
Dat is niet iets nieuws. Dat is iets nieuws in een mooi jasje, waardoor meer mensen aansluiting vonden, waardoor meer mensen hun gedrag veranderden, waardoor iets nieuws kon.
Ja. Ja. Ja, dus dit is al een goede, ja. Het is dus, het disruptieve, dat is natuurlijk ook heel moeilijk om te bepalen wat dat is.
Ja, dat kan je
eigenlijk alleen maar achteraf zeggen.
Ja, dat denk ik. Ik roep ook altijd, innovatie gaat op twee benen. Hey, je moet mensen tegenkomen en het moet aansluiten bij mensen. Dat betekent dat je alles met twee benen naar andere mensen moet brengen, die dat ook zo moeten zien.
Ja.
En daar heel veel waarde uit moeten kunnen halen.
Ja, en want als je, toen je begon als zelfstandige, had je dan, dus je zei, we liepen 5-7 jaar voor op wat er gebeurde.
Ja.
Nou, dat voelde ik ook heel vaak gehad.
Ja.
Zo niet tot nu toe altijd, zeg maar. Voor mezelf werken, maar ook als werknemer had ik dat ook altijd. Ik liep heel vaak voorop en dat was voor mensen heel moeilijk om te volgen. En ik had me heel gevraagd van, lopen wat zachter, dat je mensen kunnen blijven aanhaken. Maar dat is heel moeilijk voor mij.
Ja.
Het is heel moeilijk om niet vooruit te lopen, omdat dat mij juist trekt, het nieuwe altijd. Hè? Dus daar zit wel zo'n worsteling in.
Ja, dat snap ik wel, ja. Ja, dat was voor mij ook wel een leerproces, denk ik. Hè? Dus die eerste klus die ik had tijdens mijn studie, zeg maar. Hè? Dus dat ik iets nieuws mocht neerzetten. Die is natuurlijk ook falikant mislukt. Dat heeft een paar ton gekost. Ik denk dat we er 2 jaar mee bezig zijn geweest. En het werd vooral niet opgepikt zoals we dachten dat het opgepikt zou worden. Hè? Dat was eigenlijk allemaal, als ik nu achteraf kijk, allemaal veel te vroeg. En het was natuurlijk volledig waterval neergezet. Want dat hele lean startup methodologie, daar had ik nog nooit van gehoord.
Waterval, wat is dat?
Nou ja, waterval is dat je ergens in je kantoor bedenkt, nou ja, ik denk dat dit ongeveer een vet product zou zijn, of een vet platform zou zijn. Dat gaan we dan bouwen, daar stoppen we heel veel geld in, daar werken we een jaar aan en dan gaan we dat naar de mensen toe brengen. Dat heet waterval. Dan bedenk je pas, dan zie je pas na een jaar en een paar ton wat die mensen er dan echt van vonden. En bij de Lean Startup methodologie zeggen wij van, nou ja, weet je, we zijn allemaal met iets nieuws bezig. We moeten eigenlijk uitvinden wat mensen vinden en of het wel op dit moment aanhaakt bij waar mensen staan. Laten we eens steeds opnieuw de markt testen van hoe ver mensen zijn en of ze dit, of ze hiermee om kunnen gaan. Dus iedere keer voordat je iets bouwt, ga je iets testen. Dat is eigenlijk waar ik nu helemaal in zit. Ook een beetje door deze ervaring na mijn studie.
Yeah.
Maar daardoor had ik... Ja, dus op een gegeven moment zei het bedrijf... Nou ja, goed, waar is de omzet? Hè? Er gebeurt helemaal niks. En er was een fusie van het ene bedrijf met het andere bedrijf. Dus stop eruit getrokken. En dat was dan wel voor mij de omzet van... Ja, hè, ligt dat nou aan mij? Of hoe moet dat anders? Hoe zou dat anders kunnen? Nou, dat heeft mij en richting de Lean Startup methodologie gebracht. Maar ook... laten nadenken over, nou ja, moet ik dan misschien toch bij een bedrijf eerst leren hoe het werkt? Of waar lag dat nou aan? Is dat nou, was dat nou, hoe kan dat? En langzaam leer je dan van, ja prima, ik heb vaker dingen waar ik mee te vroeg ben. Moet ik dat gewoon zijn en dan accepteren dat ik de kunstenaar ben die nooit geld verdient, maar wel allemaal vette dingen doet? Of, en dat is waarom ik op een gegeven moment ook toch zeg, ik wil een bedrijf gaan bouwen, moet ik mensen zoeken die... wat ik hier doe, een stukje terug kunnen brengen en daar iets in, die mij kunnen helpen met iets neer te zetten wat nu op dit moment werkt, zodat ik naartoe kan werken wat ik aan het bewijzen ben, zeg maar.
En ik sla met mijn hoofd mijn hand op mijn voorhoofd, omdat ik in één keer iets zie wat al 12 jaar geleden, 13 jaar geleden in me gezegd is. Maar is dan jouw business partner, is die dan veel meer op het proces gericht dan ook? Dan?
Nou ja, die is
lineair denkend.
Nou, ook holistisch, want dan zou die mij helemaal niet snappen.
Yeah.
En dat is natuurlijk ook het probleem. Als je volledig lineair iemand tegen dat over een holistisch iemand zet, dan heb je ook volledig onbegrip, denk ik.
Yeah.
Maar die kan dat wel veel beter vertalen. En we hebben een overlap, zodat we dezelfde passie hebben en dezelfde impact willen maken en elkaar begrijpen. Maar ook allebei een andere kant, zodat je elkaar kan aanvullen. En dat is wat heel goed werkt. Ik zou ook nou niet bepaald twee tegenpolen tegenover elkaar zetten. Maar
nee,
het werkt wel versnellend, zeg maar.
Ja. Toen ik nog bij mijn voorlaatste werkgever zat, dat is langer dan 12 jaar geleden dus. Toen was er een presentatie van... van den Burg, Leo van den Burg, en is overigens ondertussen overleden. En hij had een model en het ging over de ruiter en het paard in jezelf. Het paard dat galoppeert er wel vandoor en de ruiter houdt de controle. En dus het paard, dat zijn jouw kernwaarden, zeg maar, die een bepaalde kant op schieten. En dat heb je heel weinig om, die doet gewoon. En als ruiter met logische dingen probeer je dan onder controle te houden, maak je keuzes en doe je dingen. En daar is een model en dat kon je onderzoeken. En daar kwam, en mijn vraag die ik toen aan me gesteld, want ik wilde dat onderzoek graag doen, maar ik had gewoon een kernvraag die heel anders was dan de gemiddelde mensen. Want de meeste mensen gingen het gewoon over werknemers zitten op de juiste plek. Voor mij was het, kan ik een bedrijf van mezelf beginnen? Dat was mijn kernvraag die ik toen gesteld heb. En uit de slotconclusie van hem kwam, als je een bedrijf begint, doe het dan samen met iemand anders. En dat heb ik tot nu toe niet gedaan.
Ja, het is wel grappig, want wat wij bijvoorbeeld ook zeggen, als wij hier, we doen startups, daar werken we mee, daar doen we team assessment, single founders hebben bij ons eigenlijk toch altijd een soort van, die vinden we lastig. Omdat we in al die jaren met het helpen van startups toch gezien hebben dat dat lastiger is. Ook alleen al vanwege dat potje beslissingen dat je hebt in je eentje, wat op een gegeven moment op is. Maar ook omdat je wereldbeeld altijd hetzelfde blijft. En je dus veel minder kruisbestuivingen krijgt. En dat is ook de reden waarom wij nu zeggen van ja, eigenlijk willen we nog meer mensen, want we moeten groter. En dat betekent... Moet je dan per se eerst wachten tot je heel veel klanten extra hebt? Of werkt het ook dat je groter wil en zegt van ja, maar dan heb ik ook een groter...
Team mensen.
Ja, met een groter wereldbeeld.
En heb je dat dan gestructureerd? Nou, ik kan zeggen, je bent nu met z'n tweeën, dus je bent in een BV. Maar als je met meer mensen, betekent dat je dan meer... partners krijgt of meer... Hoe zie je dat voor je?
Nou ja, dat zie ik voor me. Dat als je de eerste groei doet... en je wil echt een impact maken, dat je dan niet alleen met werknemers kan werken. Dan zal je moeten zeggen, die moeten een bepaalde aandeel hebben, anders kunnen ze nooit dezelfde commitment leveren. He, dus wij hebben er al ons spaargeld, bloed, zweet en tranen in gestopt. En dat kan je van gewone werknemers nooit verwachten. He, hoeveel passie ze ook hebben voor jouw impact, dat kan dus nooit hetzelfde zijn. Dus als je dan zegt van, nou ja, die eerste stap nemen we, ja, dan is het handiger als dat een tussenstap is. Niet zozeer werknemers, maar iets ertussenin. Niet dezelfde partners met jouw commitment, maar misschien wel mensen die net iets meer commitment hebben dan gewoon werknemers. Ik denk dat het anders niet werkt. Dan krijg je botsingen als je meteen gaat van al die commitment die jij erin hebt gestopt en liefde naar werknemers. Dat kan misschien voor een aantal functies, maar als je echt groter wil, moet je dan misschien toch bereid zijn om te zeggen, nou, dat moeten dan op een bepaalde manier ook maar partners worden.
En moeten ze zich dan inkopen of hoe zie je dat?
Ja, dat ligt er natuurlijk aan hoe je dat structureert. Maar als jij zegt van je hebt een bepaald percentage, dan zal daar iets tegenover moeten staan. Want je hebt er zelf al heel veel in gestopt. En wat je moet voorkomen, en dat zeggen we ook altijd tegen onze startups, is dat je scheve gezichten krijgt. Dus je moet alles op zo'n eerlijk mogelijke, transparant mogelijke manier eigenlijk afbakenen. Wat verwacht je en wat zet je daar tegenover?
Ja, en ik snap dat. Maar het is natuurlijk makkelijk om dat te zeggen tegen een start-up en daarna ook nog zelf doen. Dat is wat lastiger.
Ja, bij een start-up is het makkelijker, want er is niks.
Precies.
Dus dan geef je elkaar een percentage van niks.
Ja, precies. En nu is het moeilijker.
Maar je hebt op zich ook makkelijker, want je hebt een bedrag ingestopt. Je hebt daadwerkelijk een investering gedaan.
Ja, maar je bloed is in een tranen. Dat is bijna niet, uit te rekenen, toch?
Op zich is dat uit te rekenen als je zegt van hoeveel vrijwillige uren zitten hierin. Die ik anders betaald had gekregen. Hoeveel spaargeld zit erin? Hoeveel hebben wij geïnvesteerd in de start-ups die er al in zitten? Hoeveel hebben we geïnvesteerd in kantoor? Dat is kwantificeerbaar. Dan kan je, hoeveel is het waard als je legacy hebt liggen? Dat is lastiger.
Dat is lastiger.
Ja.
Dus dat is super interessant. Oh man, dit is echt een proces waar ik nu middenin zit. Ongelooflijk, dit is echt zo gaaf nu. Gaat allemaal dingen gaan nu zo in mijn hoofd branden.
Ja, maar dat helpt alleen als je met mensen praat.
Dat doe ik heel veel.
Ja.
Maar het gaat lang niet altijd over het onderwerp waar ik op dat moment precies mee zit. En met de persoon die daar dus helemaal. En dus blijkbaar is dit gesprek exact de juiste timing.
Ja, maar dan blijft het ook hangen.
Ja, ik heb allemaal gave gesprekken met mensen. Dat denk ik, oh ja, dat is wel gaaf. Vorige week was ik bij Ursula en het ging over netwerken.
Ja.
Het is toch wel verdorie, man. Dat is toch mooi dat je zo'n ontzettend platform opzet gewoon in Amsterdam. Ja. Oh. Ik heb dat natuurlijk een aantal maal heb ik ook dat dingen gedaan met de Social Media Club in Amsterdam. De Social Media Club in heel Nederland.
Ja.
WordCamp gestart, zeg maar. Ja, allemaal dat soort dingen. Dat vind ik, ook een beetje wat jij zei, toch? Je passie zit in iets in. En dan heb je het gevoel, ik moet teruggeven aan de community.
Ja.
Nou, dat was voor mij ook zoiets.
Ja.
Ik werkte met WordPress voor mijn klanten. Ik ging ze overtuigen dat dat een heel goed stuk software was om mee te werken. En dat is gratis, dat kun je organiseren. Maar daarvoor wilde ik iets terug doen aan de community. Dus ja, dat leek mij heel logisch allemaal. Dat was voor mij allemaal heel erg normaal.
Ja, ja, op een gegeven moment, als je dat te veel doet, denk ik, moet je jezelf afvragen van in hoeverre is die balans nog tussen waar ik mijn geld mee verdien en waar ik dan vrijwillig mee bezig ben.
Nee, precies niet. Ja. Dus, en na 3 jaar Social Media Club dacht ik, ik heb dat nu 3 jaar gedaan. Ik heb er nog nooit een klant uit gehad. En tot de conclusie kwam, de klant van mij is hier ook helemaal niet.
Nee,
dus
nee.
Dan dacht ik, dus nu is het wel tijd om te stoppen. Dus het was hartstikke mooi die tijd. En nu is het ook om te stoppen. Dus dat klopt ook gewoon.
Ja, ja.
Maar het is wel gaaf om zoiets op te zetten. Dus ik snap ook dat als je dat doet zoals jullie het doen, dat je met startups continu werkt, dat het wel gaaf is om dit soort dingen op te zetten.
En dat geeft je ook focus, hè? Want je moet je ook afbakenen van wat kan ik nog wel doen, wat kan ik niet doen? Wat draagt bij aan de groei van Next? Wat is iets wat we eigenlijk heel graag zouden willen doen, maar moeten we even nu niet doen? Want we hebben natuurlijk ook niet zo heel veel resources, hè? Want je bent beginnend, handjes. Dus het bakent heel goed je focus.
Ja, want hoe lang bestaat Next nu?
2 jaar.
Hoeveel start-ups zijn hier?
In het pand zitten nu 4 start-ups.
Hoeveel start-ups hebben jullie geïnvesteerd?
We hebben in 6 start-ups geïnvesteerd.
Wanneer komt daar geld uit?
Ja, over een jaar of 7 of niet. Nou, we hebben inmiddels ook wel een exit gehad al.
Oké.
Okay. Ja, dus dat is een bedrijf dat al verkocht is. Maar normaal gesproken, als je heel aan het begin van een start-up gaat zitten. Dus als je zegt, van, nou, vanaf het idee gaan we al investeren eigenlijk, waar wij zitten. Dan is dat ongeveer 5 tot 7 jaar voordat daar een keer een businessmodel bij gemaakt is. En wanneer heeft een investeerder een exit? Dat is pas bij een IPO of een exit.
Ja.
Ja, dus dat is ook waarom je ziet dat bijvoorbeeld venture capitalists steeds later instappen. Ja, want het risico is heel groot aan het begin.
Ja.
En de terugverdientijd is heel lang.
Ja.
Daarom wordt er ook heel erg gepusht op exits en IPO's. Want dat is eigenlijk de enige manier waarop je als investeerder daar je geld op terug kan krijgen.
Ja.
Maar dat is ook de reden waarom wij hebben gezegd, als je sustainable bedrijven wil bouwen, dan moet je eigenlijk ook die push op exits en IPO een beetje weghalen. Want je kan best een heel gezond bedrijf zijn zonder dat je hele grote exit wil maken. Of zonder dat je heel erg IPO... Misschien wil je geen IPO doen, bijvoorbeeld.
Maar want je hebt nu één bedrijf, heeft een exit plan. Wanneer is dan de exit voor jullie dan?
Nee, de exit voor ons is dat wij zeggen van, als wij investeren, dan converteren we mee als er een grote investeerder komt. Hè, dus dan doen we gewoon mee. Dan krijgen we ook equity, want we zijn in principe een convertible note. Dat heet dat de soort, het is een soort van lening eigenlijk.
Ja.
Maar stel dat jij nou gewoon een bedrijf wil bouwen en een winst gaat maken, en dan pas een keer kijkt of je een investeerder nodig hebt om groot te gaan schalen, dan mag je ons ook terugbetalen.
Oh, oké. Okay.
Uit jouw de winst die je gaat maken, kun je als over een bepaalde tijd met een multiplier, dus wel een bepaalde winst voor ons, ook terugbetalen.
Ja.
Of als er een investeerder komt die zegt van, nou, dat ik snap dat het een eerdere investeerder was en die heeft aangegeven, nou, we vertrouwen deze start-up nog steeds, maar ze willen best eventueel er eerder uit, zodat wij meer aandelen kunnen hebben.
En wat is dan die multiplier ongeveer? Hou je rekening mee?
Nou, 5 ongeveer.
Oké.
Okay. Dat is wat wij...
Er zit dan ook 5, 7 jaar gemiddeld... Ja,
of 3 zou ook kunnen. Nee, okay. Dat ligt er een beetje tussen. Ja, maar dat weet je natuurlijk niet. Kan
het
goed niks worden.
Ja, dat
blijft.
Dat is helemaal waar.
Hey, dus als je
maar als het helemaal niks wordt, krijg je dan ook je leen niet gebruikt. Dat is gewoon echt gewoon...
Dan is er niks meer.
Verdampt.
Ja, maar dat blijft met investeren zo. Hè? Want dat zeg ik ook bij de corporates die ik help. Realiseer je nou dat als je start-ups en innovatie neer gaat zetten, dat een gok blijft. He, dus je ziet dat start-ups redden het 1 op de 10, herinner het van. En iedereen wil natuurlijk die moonshot die heel veel geld maakt. Nou, dat is 1 op de, weet ik veel, 140 of zo, geen idee. Maar je weet niet welke dat is.
Yeah.
Dat kan je van tevoren niet zien, want het is de juiste mensen met de juiste beslissingspotjes die het juiste wereldbeeld met andere wereldbeelden combineren en ook nog de timing goed hebben en de juiste partners tegenkomen.
Yeah.
Dus het is gewoon een gok. Je bent aan het gokken. Hoe dan ook.
Ja.
Je kan alleen zorgen dat je dat verspreidt of op de juiste manier zegt van, nou ja, weet je, we zien nu dat het niet goed gaat, we sturen op dat je moet stoppen of we sturen op dat je misschien even terug moet naar de focus.
Ja.
Je moet kijken wat het probleem nou echt is bij mensen. Dus je kan sturen, maar je kan het niet voorspellen.
Nee, eens. Ik zag in jouw taal dat je ook Zweeds spreekt.
Nou ja, ik vind het dus leuk om mezelf talen aan te leren.
Oké. Okay.
En mijn oom heeft ooit besloten om met een Finse te trouwen. En toen dachten ze, ja, dat is ook niet eerlijk als we dan in Nederland of in Finland gaan wonen. Dus die is 50 jaar geleden in Zweden gaan wonen. Dus ik heb Zweedse neefjes en nichtjes. En nu ook achterneefjes en nichtjes. En dan gaat dat heel makkelijk. En dan denk ik van, ja, dan zijn er allemaal van die hele handige apps die ik altijd probeer. En daar leer ik mezelf dan van alles mee aan. Italiaans en zo. En Zweeds. Dat is leuk.
Ja.
En dan zie ik ook weer met mijn holistische brein dat er allemaal overlap is. En dan ga ik me daarin verdiepen. Van dan komen, waar komen die woorden vandaan? Yeah. Oh, wacht. Yeah. Dat is eigenlijk hetzelfde woord als dit woord. En dan kan ik me dan helemaal bezig mee houden. Dan verlies ik mezelf dan in. Dan zie ik zo'n woord staan in het Zweeds. Dan staat er K-Y-R-K-E. Dat is kirke.
Yeah.
Dat spreek je in het Zweeds uit als tjurke.
Yeah.
Want zij doen de eerste K als tjur. Maar het grappige is dat daar dus dat het Engelse woord church weer vandaan komt. En het Nederlandse woord kerken daar weer aan vasthangt. Dus dan hangt allemaal samen.
Ja. Ik ben helemaal eens. Ik ben zelf in mijn studietijd, ik heb een afstudietraject in Kopenhagen gedaan.
Oh ja. Dat Deens vind ik ingewikkelder.
Nee, dat is helemaal niet zo.
Nou ja, dat komt natuurlijk omdat ik natuurlijk met dat Zweeds begon te zijn. En dat Deens lijkt erop, maar die slikken de helft in.
Ja, dit is,
dus die versta ik
het nooit. Het is allemaal net anders.
Ja.
En dit, vooraf dacht ik dat het Zweeds makkelijker was. Hè. Dus maar toen we na 3 maanden hadden we een bepaald punt, was er een meetup in Zweden waar we naartoe zijn geweest voor het onderwerp waar we bezig waren. En ik kon die lijn niet meer staan.
Maar dan heb ik dus andersom. Ik snap wel, als ik het lees, zie ik wel dat het hetzelfde is.
Yeah.
En ik zie ook al die series, dus ik kijk ze ook allemaal, want dan leer ik mezelf weer meer aan. Dus dat vind ik heel erg interessant.
Ja, yeah, yeah. De brug.
Ja. Ja, natuurlijk. Ja, Broen.
Ja, precies. Ja. Exact. Hartstikke mooi.
En Noors, hè, dat is dan ook weer een soort van aftreksel daarvan.
Ja. Maar het Fins, want daar had je net over, dat we helemaal totaal
nou, ik heb een Fins uitwisselingsstudent in de klas gehad op de middelbare school. En die heeft mij toen Itsy Pitsy Spider, wat is dat in het Nederlands? Itsy Pitsy Spider, dat rijmpje geleerd in het Fins. Nou, daar kom je geen woord van tegen dat je denkt van dat heeft ergens iets mee te maken. Ik geloof dat het begon met hakkie takkie nog iets.
Ik moest toen van mijn werk met Scandinavisch land te maken. En dus ik had ook met Finnen te maken, maar die sprak dan Engels. Dus
ja, maar ik ging
ook een keer naar Finland.
Ja.
Maar echt die...
En het Fins is veel meer gericht weer op Estland. Hè. Ik ben ook in Estland geweest. Daar heb ik workshops gegeven voor start-ups ook.
Ja, maar het komt voor mij, als ik het goed onthoud, ergens meer uit Slowakije, die kant.
Ja, maar dat heeft dan, dat is dus Finland, Estland en dan slaat dat een paar landen over.
Precies.
En dan is er daar nog weer een land dat daarbij is.
Yeah.
En dat is heel raar, want als je dan kijkt wat er tussen ligt, hè, dan is Roemenië is weer heel erg aan het Italiaans verwant, zeg maar.
Yeah.
Terwijl dat er dan weer tussen ligt, dus dat is heel bijzonder.
Ja. Het mooie hier aan, daarom pak ik het onder, want dat heeft ook met cultuur. Dus het is niet alleen de taal, het is ook de cultuur die daar een rol in speelt. Hoe mensen mee omgaan, wat er gebeurt, waardoor wordt gevormd.
Ja, context ook.
Precies, en de taal speelt daar natuurlijk een enorm belangrijke rol in.
Ja.
Maar ook in organisaties.
Ja.
Het is dus in jouw geval corporate, maar in mijn geval wat kleiner bedrijf. Maar hoe mensen daarmee omgaan, waar mensen reageren, dat vind ik dus super interessant.
Ja, dat klopt helemaal wat je zegt. Want taal is daar, zeker in corporates, hangen er heel veel associaties aan woorden. En dus als je daarover een start-up begint, hebben ze iets heel anders in hun hoofd dan als jij daarover begint. En dat is denk ik ook waarom ik zo naar dat visuele ben getrokken. Want ik vind het... mensen vinden het moeilijk om te begrijpen dat er associatie en context aan bepaalde woorden hangen, omdat ze het alleen maar vanuit zichzelf zien. En mensen vinden het dus ook moeilijk om de context van iemand anders te begrijpen.
Ja.
Maakt niet uit in welke situatie. En ik denk, juist in situaties waarbij het dichter bij elkaar staat, is het moeilijk te begrijpen dat mensen een andere context zouden kunnen hebben. Dus die iemand uit Syrië, die heeft vast een andere context. Maar jij hier tegenover mij, je komt toch uit hetzelfde soort. Maar juist daar ontstaan dan de misverstanden. En dan proces betekent binnen een corporate heeft een hele negatieve lading, terwijl alles procesdriven is. Alleen dat willen ze niet, maar het is wel zo. Maar daardoor zien ze ook niet meer dat alles procesdriven is, want ze willen eigenlijk van die processen af, want dat heeft een negatieve bijsmaak. Dus het is heel... Ja, ik ben het helemaal mee eens. Taal doet heel veel, ook voor het begrijpen van andere mensen in de context.
Yeah.
Want je vergeet soms dat je eigenlijk eerst moet begrijpen hoe iemand anders ergens in staat, voordat je daar iets mee kan. Regels op uitoefenen of samen mee kan werken. Yeah. En context wordt zo vaak vergeten.
Super.
En dat vind ik super interessant ook.
Ja, ik dus ook. Ja. Het is grappig, want ik had met een klant bezig met een project. En we keken naar hoe zouden zij meer om zich kunnen halen met een bepaalde manier en online kunnen gebruiken. En we maakten een product voor een klant van hun. En hun klant zit in de accountancy-omgeving. En ze hadden te maken met iemand in hun business units ging het mis, zei die partner, en daar wilden ze in de slag. Dus kwamen we erachter dat eigenlijk de accountants veel te weinig doen aan het verkopen van hun kennis. Dus ze hebben heel veel kennis in huis, maar ze zijn gewend gewoon om de spullen na te kijken en daar niet over uit te wijden en niet de kennis te verkopen.
Het is gewoon zo, ja.
Dus ze kunnen hun kennis zouden ze kunnen verkopen, doen ze niet. En ze willen daarop trainen. Dus dat is wat ze gaan doen. Ze willen dat gaan trainen. Maar ze mogen niet het woord verkoop gebruiken. Want dat is verschrikkelijk in die wereld. Dat mag niet. Dus daar zie je ook weer hoe belangrijk taal hierin speelt. Hè. Dus ze moeten hun kennis verkopen. Dat is waardoor je als bedrijf beter wordt.
Ja,
waardoor je het gaat redden of niet. Maar ze mogen niet verkopen van hunzelf. Want dat is heel vies.
Het verkoop is niet goed. Dus dan moet je al knowledge leader worden of zo. Ja,
het is een mooie...
Ja, het is wel waar ik om ooit begon om te tekenen. Al juist omdat dat natuurlijk... Mijn associaties zijn heel anders dan die van anderen. Omdat ik botste. En daardoor kwam ik er ook achter dat ook bij lineaire mensen zit er heel veel verschil tussen de associaties die ze hebben bij hetzelfde ding eigenlijk. Maar dat komt door de context waar je uitkomt.
Maar is het dan zo dat als we dan een beeld zien, dat we dat makkelijker kunnen zien wat er bedoeld wordt?
Ja, omdat je dan met een basis begint die duidelijk is voor iedereen. En dan moet je eigenlijk niet een volledig... Kijk, als je zo'n... Ik hou nu even je boekje op hier, waar een heel mooi fotootje op staat met een gedetailleerd beeld. Dat is al ingevuld. He, dus dat is voor mij afstandelijk, want iemand heeft dit bedacht. Maar als ik een icon schets, of snel even een schets maak van... Nou, ik zie het ongeveer zo. Dan kan iedereen zijn eigen wereld en context daarop projecteren. En kijken of dat klopt met hun wereldbeeld.
Ja. En als je dan kijkt naar literatuur. Want als iemand een boek schrijft, dan, met name als je fictie hebt, voor duidelijkheid. Dan kun je natuurlijk heel erg mooi beschrijven in welke situatie het is, wat de omgeving is, wat het gevoel is, wat de emotie is. En daarbij kunnen mensen gaan hun eigen beeld vormen van wat dat dan inhoudt.
Ja. Daarom vallen films altijd zo tegen, als je je favoriete boek ziet, zeg maar.
Ja.
Dan moet hij toevallig ook met dat beeld in zijn hoofd gelopen hebben als producent om dat eruit te krijgen.
Ja, precies.
Maar het is ook wel weer heel... Ja, ik zie bijvoorbeeld, nu we het toch over dat hebben, sci-fi, hè, science fiction, dat is mijn favoriete genre. En soms ook fantasy. Maar dan zie je dat schrijvers eigenlijk een fantasiebeeld gebruiken om mensen te waarschuwen voor een mogelijke toekomst. Of om te kijken van, ja, maar als we zo doorgaan, gaan we die kant op. Of om te zeggen, hey, in de wereld zijn we eigenlijk zo bezig. En als je dat op weet ik veel, fantasiewezens plot, dan ziet het er eigenlijk heel raar uit. Waarom doen we dat? Dus eigenlijk is het ook een manier om dingen aan de kaak te stellen. Of je te confronteren met dingen die je anders niet zou zien als het je eigen wereld zou zijn. Want dan zeg je, nee, dat is niet zo.
Yeah.
Dan hou je dat tegen, want dat is jouw wereld. Maar als je dat op een andere wereld projecteert en laat zien van, kijk, zo is dat. Dan is dat makkelijker om dat te accepteren.
En doe je dat ook in jouw beelden? Als jij een beeld maakt van iets dat je ook... momenten laat zien van dit is waar we naartoe gaan. Dit is waar het dreigt naartoe te gaan.
Nee, ik denk dat je daar veel meer verhalend in bezig moet zijn. Want dan moeten mensen herkennen als zodanig. Nee, als ik dingen teken, dan zijn het of modellen van... Hey, kijk, dit zou je als basis kunnen gebruiken of als houvast. Of het zijn... ik strip altijd alles, dus het is zo simpel mogelijk. Maar als je simplificeert, heb je wel heel veel context nodig. Dus dan laat ik eigenlijk zien van, kijk, dit is hoe ik het zie.
Ja.
En projecteer daar jouw eigen associaties overheen om te kijken of dat klopt met waar jij zou willen staan. Dus eigenlijk het simplificeren van dingen. Die, ja. Van modellen of verbanden of dat soort dingen.
Mm-hmm.
Dat meeste erin zit. Ik maak ook wel eens andere tekeningen, maar dat is meer...
Ja,
en ik denk dat je juist voor hebt, van hier zouden we naartoe kunnen, want dat weet je natuurlijk niet, het zijn natuurlijk allemaal schetsen, die scenario's, dat daar juist veel meer beeldende dingen, van daar heb je veel meer context bij nodig om als mens om te snappen. Dus daar heb je juist die films of die boeken of die verhalende dingen nodig. Het is natuurlijk net als het verkopen van producten. Als je daar niet context bij schetst, want voor mij is verkoop namelijk geen verkoop, dat is gewoon vertellen van hoe jij dingen ziet. En wat dan de uitkomst zou moeten zijn.
Oké, nou, het maakt een mooi stapje waar ik toch naartoe wil. Dus dat komt helemaal mooi uit. En, want je hebt het dan over verkoop, maar ook over marketing voor mij. Hoe doe je aan marketing voor Next?
Ja, dat is grappig. Want voor mij is marketing een heel negatief woord eigenlijk.
Want?
Ja, ik vind het lastig om mezelf mijn eigen bedrijf te verkopen. Want ik vind verkopen heel lastig, omdat ik heel erg ideeel ben ingesteld.
Ja.
Nou, gelukkig kan ik zeggen van, daar heb ik mensen voor nodig. Maar dan, daardoor stoot het ook heel erg af als je dus zegt van, ik neem een salespersoon die lijnrecht tegenover mijn idealen staat. Want dat voelt dan weer alsof het niet klopt voor mij. En toen heeft ooit iemand tegen mij gezegd van, maar verkopen is ook heel dicht bij jezelf blijven. En jouw waardes zijn in jouw verhaal net zo belangrijk, omdat jij dat ook verkoopt. Mm-hmm. Dus wij hebben vanuit Next ook gezegd van, nou, wat is voor ons belangrijk? Nou, voor ons is waarde toevoegen belangrijk, of dat nou voor een start-up is of voor een corporate. En dat kan heel, heel ideaal klinken, maar dan moet je dan wel heel dichtbij blijven. Dus dat hebben we ook gezegd, want dat moet ook in ons verhaal alles wat we naar buiten toe vertellen terugkomen.
Ik snap het nog niet helemaal. Ideaal klinken en dichtbij jezelf blijven. Hoe bedoel je dat?
Nou ja, dat voor mij zeg ik van, ik wil waarde toevoegen. Ja. Dus ik wil niet zeggen van, nou ja, ik ga zoveel mogelijk verkopen, want dat past niet bij mijn waarde. Dus ik vind dat moeilijk om te doen. Dus ik zou het ook heel moeilijk vinden om een salespersoon aan te nemen die zegt, kan me niet schelen wat ik verkoop, hoe ik het verkoop en wat ik daarbij vertel, maar ik ga gewoon zoveel mogelijk producten pushen voor je. Dat zou niet bij mij passen.
Nee, maar je kan toch wel...
Dus heb ik geleerd dat bij mij vertellen vanuit die waarde veel beter werkt en dus ik ook daar makkelijker in verkoop dan op een andere manier. Ja. En dan kan ik best een salespersoon aannemen om dat op een andere manier te doen. Maar op dit moment, vanuit mezelf, is het voor mij makkelijker om dan dat verhalende van wat vind ik belangrijk, waarde toevoegen en hoe dan,
ja,
om het blijven vol te houden. En dus voor mij zijn er een aantal dingen belangrijk. Bij mij, ik ben makkelijker in beeldend en ik wil die waarde toevoegen. Dus moet ik ook daarbij blijven voor mezelf om dat te kunnen blijven volhouden. Dus mijn kanalen zijn heel makkelijk. Insta Stories, Instagram is voor mij de makkelijkste manier om dat over te brengen. Of filmpjes maken om dingen uit te leggen.
Ja.
En iemand anders moet dan een andere richting doen.
Dat snap ik. Maar doe je dat dan vanuit, heb je dan een apart kanaal voor Next?
Ja.
En daar maak jij die beelden?
Ja, maar wij hebben ook ervoor gekozen, omdat wij allebei als partners van Next, als persoonlijk brand ook al heel bekend zijn in het ecosysteem, ook op persoonlijke naam, dat te blijven doen.
Dus je doet het en voor jezelf en voor Next?
Ja, want...
Maar in je beelden van jezelf zie ik niet zoveel over Next.
Nee, soms wel. Qua stories wel weer, bijvoorbeeld.
Oh ja, dat kost me te veel energie om naar te kijken.
Ja, ja. Dus dat combineren we wel. Dus daarom is het voor ons ook belangrijk dat in de bio's van onze eigen kanalen wel staat dat we ook onderdeel van Next zijn. Of dat we daar.
Ja.
Want dat is uiteindelijk waar het naartoe moet, zeg maar.
Ja, dus jij zit vooral op het maken van beelden en video's op Insta.
Ja. En ik denk dat persoonlijke wel heel belangrijk is. Want,
ja, maar dat denk ik altijd.
Ja, en dat is ook waar je aan mee bijdraagt. Van, ja, dat is mijn waarde, dus ik voeg dat toe. En dat is waar Next op gebouwd is.
Ja.
Dus dat zou ik ook niet willen loslaten, zeg maar.
Nee.
En verder hebben we gezegd, vanuit Next doen we zoveel mogelijk aan kennisdeling.
Ja.
En dat betekent dat we over wat wij geleerd hebben over customer development, lean methodologie, metrics, we zoveel mogelijk schrijven. Het liefst elke week een blogpost. En dat delen we met de wereld. Dus
maar dat schrijf jij ook?
Ja. Dus we hebben Medium opgezet.
Dus naast beelden gebruik je ook gewoon tekst?
Ja. En dan hebben we gezegd van, ja, op die manier willen we dat ook delen. Dus er is een serie over hoe haal je nou het meeste uit echte klanteninterviews. Als je iets wil leren in plaats van dat je focusgroepen neerzet. Hoe leer je nou echt iets van zo'n serie?
En waarom op Medium en niet op je blog, op je eigen site?
We hebben het eerst een tijdje gedaan op een WordPress blog van Next zelf. Maar Medium genereert gewoon veel meer mensen. Dus we krijgen op ons, dus het is niet overal zo, maar Medium ligt heel goed binnen de tech innovatie startup scene waar wij in opereren.
Zijn we Engels, Nederlands?
Engels.
Maar helpt natuurlijk ook.
Ja. En nu zitten we dus inderdaad op de wip van, willen we dan voor de corporate innovation, waar we ook in het Engels voor bloggen, nu meer in het Nederlands bloggen, omdat bedrijven toch heel erg in Nederland dan naar Nederlandse dingen zoeken. Aan de andere kant is het zo dat we zowel startups als corporates in heel Europa hebben. Dus hoe relevant is het dan?
Ja.
En ik ook spar natuurlijk met counterparts in heel Europa over hoe je dat dan moet doen. Dus dat is een last. Dat vind ik een lastige.
Ja. Dat snap ik. En dat vind ik zo. Dat is ook een heel lastig onderwerp, vind ik. Al heel lang. En ik heb er meerdere klanten mee te maken gehad. En dat is. Het blijft lastig.
Ja.
Het is oneindig lastig.
En omdat ik veel discussies heb met mensen van. Ja, we zijn natuurlijk forerunners op innovation accounting. Forerunners op het framework. En dat wil je dus doorgetest hebben. Dus wil je er ook met mensen over kunnen praten. En er zijn maar een aantal mensen met wie je erover kan praten. En dat is in het Engels. Dus. Ja, vandaar dat de keuze op Engels ligt.
Ja,
dus hoewel we nu ook wel een knopje Engels-Nederlands vertalen op onze website.
Ja. Tekst op Medium, foto's op Instagram, meer nog?
Nou ja, sowieso Twitter.
Ja.
Dat blijft mijn favoriete kanaal, denk ik.
Maar op je eigen account of ook gewoon Next?
Next heeft ook een account, ook zelf, maar dat loopt door elkaar.
Maar ja, zelf vind ik Twitter is heel erg van de conversatie. Dus het is niet alleen maar zenden, maar het is ook vooral in gesprek gaan
met mensen. Dus we gaan persoonlijk in gesprek met mensen. We pikken ook wel eens dingen op die tegen Next gezegd worden. En dan gaan we toch persoonlijk verder. Vanuit Next doen we heel erg artikelen. Dus zeg maar onze nieuwsbrieven delen. En als we blogposts geschreven hebben van nou ja, dit is interessant. Dan delen we dat vanuit Next. Maar we gaan de conversatie vaker toch aan vanuit onze persoonlijke accounts.
Ja. En nieuwsbrieven zeg je nou ook gelijk. Hoe vaak stuur je een e-mail?
Eén keer per week naar corporate klanten en één keer per week naar startups. Of mensen die geïnteresseerd zijn in de startup kant.
En wat zit er dan in je e-mail?
Drie artikelen. Heel erg vanuit, dus die of heel erg interessant zijn voor startups of voor corporate innovation. En een stukje voor startups over wat Next nu weer gedaan heeft. En voor corporates van wat is er dan bijvoorbeeld de volgende stap? Maar er zit niet altijd een stukje bij.
Maar drie artikelen, dat is curatie.
Ja.
Dus je hebt een ander artikel gevonden en dat zeg je is interessant in je lezen.
Ja, of een artikel
en
geschreven.
En je eigen artikelen dan?
En komen er soms extra bij.
Okay.
Dus drie artikelen en dan nog en iets extra's van Next.
Oké. Daarnaast had je al de events.
Ja.
De meetups moet ik zeggen.
Ja, we hebben meetups. Dus we zeggen van nou, we blijven heel erg gepassioneerd over dat kennis delen. Dus er zijn de zogenaamde expert sessions. Dat delen we alles wat wij weten over dat customer development. Over metrics delen we met mensen die geïnteresseerd zijn. Dus die zijn af en toe dezelfde, worden herhaald. Maar soms komen er ook mensen binnen ons ecosysteem die heel graag hun kennis willen delen. Mm-hmm. Dus die krijgen dan een podium in de expert sessions. Een coach bijvoorbeeld die dan een nieuwe manier van story models heeft. Hoe kan je dat doen? Of hoe kun je als startups nou omgaan met marketing? Heeft dat zin? En hoe ga je daar dan mee om? Of is dat juist helemaal niet zinnig nu? Dus daar staan ook mensen uit ons ecosysteem die graag willen delen met anderen.
Ja. Komen daar klanten aan?
Nou, het was eigenlijk bedoeld voor startups. Maar daar bleken steeds meer corporates bij te zitten.
Ja.
En nu is het een mix van die twee. En soms komen er startups uit die geïnteresseerd zijn om hier op kantoor mee te draaien. En soms komen er corporates uit die zeggen van ja, maar hoe werkt dat dan?
Ja.
Dus dat, soms is dat inderdaad, maar het is niet zo ingestoken. Want dat zou heel frustrerend zijn, want het is maar heel soms dat er dan af en toe een relatie uitkomt.
Je hebt niet dat je aan het einde van het event nog even een verkoopding doet.
Nou ja, uiteraard vertellen we iets over Next, de twee kanten.
Ja.
Kan je je inschrijven op een van de twee nieuwsbrieven en ligt het boek hier.
Ja.
Maar we proberen het zo min mogelijk een verkoop meet-up te laten zijn. Dat vinden we zelf ook heel vervelend. Dus je wil eigenlijk zoveel mogelijk die kennisdeling doen. En dan kom je ook beter in gesprek met mensen dan als het een
En dat snap ik, maar ik denk dat die corporates die hebben ook wel, die context nodig. Dat is niet het woord.
Nou ja, goed, de corporates die hier komen zijn niet de executive board members die we eigenlijk nodig hebben als klant.
Yeah.
En dat zijn dan de mensen die iets met innovatie te maken hebben, omdat het bedrijf dat opdringt en niet helemaal snappen waar ze nou naartoe moeten.
Of maar goed, zij zijn uiteindelijk de poort naar.
Niet altijd hoor.
Oké. Okay.
We komen ook gewoon wel op dat board members, op executive board, komen we ook wel op een andere manier binnen. Maar het is grappig om te zien dat er dus wel heel erg binnen startups en binnen bedrijven zoekende zijn naar van wat is er nu eigenlijk allemaal aan het veranderen.
Ja. Wat is voor jullie de meest effectieve manier om klanten te werven? En de corporates bedoel ik dan even?
Voor de corporates is het toch onderling kennisdeling op hoger niveau. Dus dan zijn het bijvoorbeeld het organiseren van andere dingen, executive ochtenden. Of we hebben nu ook een meeting dat heet Corporate Innovators, waar we cureren zodat er geen anderen bij zijn. Want de corporates vinden het ook niet leuk als er allemaal consultants bij hangen. En ze willen toch meer weten van wat heb ik nou echt nodig. Maar ook gewoon het gesprek aangaan op LinkedIn.
Kom ik zo terug? Even die eerste. Hoe vaak doe je dat, zo'n ochtend met die corporates?
Niet heel vaak, want je moet er toch ook aankomen. Dus dat moet je al organiseren. Dus dat is vaak in samenwerking met anderen.
Ja.
Waar ik dan bijvoorbeeld zeg van, nou, dan kan ik één dag organiseren. Dus dat misschien dat ze dat 4 keer per jaar doen en dan kan ik aanhaken met een presentatie of iets anders. Of...
En vraag je er dat moment geld voor?
Nee, dan niet.
Okay.
Maar het ligt er een beetje aan hoe ik gevraagd word.
Ja, nee, oké. En waarom zou je het niet zelf organiseren? Of zou het een optie zijn om dat soort dingen zelf te organiseren?
Ja, dat kan ook wel, maar dan moet je wel het juiste netwerk hebben. He, dus er zijn bijvoorbeeld nu een meetup georganiseerd voor corporate innovators. Nou, dat moet je echt cureren, want dan zitten er alleen maar consultants binnen. Maar dat moet eerst groeien en er moeten de juiste mensen zitten voordat dat zin heeft.
Ja.
En dat kan best zijn dat er partners zijn waar je mee kan samenwerken, die al binnen zitten bij die mensen, die al een vraag neergelegd hebben van we willen daar iets meer over weten, waardoor het makkelijker wordt ze te bereiken.
Ja.
En dat kan ook in een hele andere hoek zijn. Dus het grappige is dat een goede vriendin van mij, Anna-Maria Gianastasio, die een eventbureau heeft, die krijgt gek genoeg heel veel aanvragen voor inspiratie en innovatie.
Oh ja.
En dat denk je misschien niet aan als je op high level zit. En dan denk je, bij mij zou ik onmiddellijk denken aan, we zitten op hetzelfde niveau als McKinsey en IBM op digitale strategie.
Yeah.
Maar als je op die andere manier binnen kan komen, is dat vaak heel effectief.
Ja, snap ik. Ja.
Dus juist die tegenstellingen waar we het net over hadden en daar weer iets in doen, dat helpt toch.
En in de conversatie in LinkedIn, hoe doe je dat?
Dat is gewoon heel simpel een LinkedIn Connect verzoek. En dan gewoon zeggen, ik zie dat. En wanneer doen we koffie?
Ja. Yeah.
En dan zit je gewoon aan tafel.
Ja. Yeah. En dat is allemaal in Nederland?
Ja.
Yeah. Oh ja, dat dan wel.
Ja.
Yeah. Wanneer is de volgende Next locatie open?
De volgende Next locatie open, dat is een goede vraag. Het doel is om dat over een half jaar te laten zijn, denk ik.
In?
Wenen.
Want?
We kunnen natuurlijk alleen maar werken met top-level domein die openstaan. En punt Wien was er nog. Punt Berlijn niet. Dus ja. Ja, dat is de restrictie van het punt Amsterdam domein registreren.
Ja.
Dus ze kijken nog naar punt Malmo. Misschien dat.
Dat is wel mooi. Dat zijn zulke simpele dingen, dat soort dingen bepalen. Oh. Je hebt jouw boek, hè?
Ja.
De Corporate Startup. Dat heb je in het Engels en het Nederlands uitgebracht.
Ja.
Hoe is dat bevallen?
Nou, ik was helemaal fan van de Engelse versie. Die hebben we natuurlijk met z'n drieën geschreven. En dat is ook echt een proces geweest. Van anderhalf jaar dat je het daar over woorden hebt of context of associaties om het helemaal goed te krijgen. En hij is vertaald naar het Nederlands.
Oké. Okay.
En dat vond ik heel lastig.
En wat verkoopt nu beter?
De Engelse versie, maar dat is gewoon omdat het wereldwijd is. En omdat de innovators die ermee bezig zijn toch ook al in de Engelse context aan het zoeken zijn. Want dat zijn er nog niet zoveel.
Yeah.
Alhoewel Nederland wel heel ver is. Dus die Nederlandse versie verkoopt beter dan ik dacht.
Oké. Okay.
Maar goed, ik vind het gewoon... voor mij was het een heel lastig proces, omdat mijn kind, het corporate startup, we hadden gevochten over context en associaties en woorden en de modellen en de tekeningen die erbij horen. En als het dan vertaald wordt, is dat toch iets heel lastigs, omdat ik de woorden dan ook niet herken.
Yeah.
Ook omdat ik in mijn vakgebied in Engels jargon praat, herken ik dan sommige dingen niet. En dan weet ik ook niet of het wel klopt in de associatie bij mensen die dat lezen.
En dus de uitgever die heeft het laten vertalen.
Ja, ja. En daar heb ik wel nog enige hand in gehad.
Ja, uiteraard. Maar dat blijft lastig.
Ja. Ja.
Dat snap ik ook. Hey, wat is... als je kijkt naar... ik heb nog 2 vragen, voor duidelijkheid. Als je kijkt naar jouw verleden, zeg maar... toen jij middenin zat waarvan je dacht, dit is ellende, dit is waardeloos, dit is het stomste wat ik ooit heb gedaan. Maar nu je naar terugkijkt, was het een van je belangrijkste lessen die je hebt meegemaakt. En dat gebruik je nog heel vaak.
Dat is een moeilijke vraag, zeg.
Ja.
Dan moet je al die momenten af, zeg maar. Het is bijna net zo'n lastige vraag als mijn moment.
Die heb ik ook gelezen van jou. Maar die zijn zo persoonlijk, dat leek niet zo handig in de podcast.
Nee, dat is niet zo handig. Maar gewoon in al die dingen die ik gedaan heb met... dat is eigenlijk denken van... ik ga het allemaal opnieuw uitvinden. En dan ga ik op een volledig andere weg ga ik verder. Ik denk dat dat wel de grootste leermomenten zijn geweest. Want dan blijkt dat mensen je toch altijd in hokjes stoppen en je daar eigenlijk op verder moet bouwen. Omdat dat je meer brengt dan als je zegt, het moet helemaal anders. Ze moeten me nu maar eens anders leren kennen. Ik denk dat dat wel de grootste les is geweest in de ups en downs die ik als ondernemer heb meegemaakt.
Dat is een goeie. Dat is een goede les. Want ik weet ook dat er natuurlijk veel bedrijven die wat creatiever zijn... die proberen dan woorden te gebruiken die niemand anders gebruikt, omdat ze zich dan onderscheiden.
Ja.
En daarmee maakt het zichzelf bijna onmogelijk om een goed bedrijf te hebben, want de mensen in de markt, dus de klant van hun, die snappen die woorden helemaal niet.
Nee.
Die weten totaal niet wat ermee bedoeld wordt.
Nee, dat is lastig inderdaad.
En dus een creatief bureau die iets doet met ideeën voor de klant. Die wordt nooit gevonden op het woord reclamebureau, omdat het bureau dat woord niet meer gebruikt op de website of iets dergelijks. Maar dat is wel wat de klant zoekt.
Wat ze nog zoeken, ja.
Dus dat is een mooi punt. Dat je dan, wat jij zegt, dat je op het moment dat je... Als je ziet dat mensen in een bepaald hokje duwen, dat je dat gewoon uitbouwt.
Ja, of je zegt, nou, ik wil niet meer in dat hokje zitten, maar dan kan je beter met kleine stapjes zorgen dat je dan die mensen aan de hand naar een ander hokje leidt. Dat klinkt nu heel abstract. Maar dat is wel makkelijker dan dat je zegt van, nee, ik ben dit niet meer, ik ga nu iemand anders zijn. Want dat blijft niet hangen.
Dat heb ik al wel 6 keer gedaan of zo. Dus dat...
Ja, het heeft te maken ook met mensen, denk ik. Er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden. Ik weet niet of je bijvoorbeeld eBay kent.
Ja.
Nou, dat was vroeger dezelfde lelijke kleur geel als Marktplaats. Maar ze wilden het naar wit hebben. Maar als je dat in één keer naar wit verandert, dan zeggen mensen... Ja, maar dit is niet meer mijn product. Dit is niet meer mijn platform. Yeah. Ik herken dit niet meer. Yeah. Vinden mensen lastig.
Yeah.
Toen hebben ze... uitgerekend welke kleurwaarden ze nodig hadden als ze in 365 dagen van geel naar wit zouden gaan. En toen hebben ze elke dag de kleur geel op hun site aangepast.
Oh, wat gaaf zeg.
Nergens last van.
Het is altijd zo mooi als Facebook iets verandert, bijvoorbeeld. Hè? Dat dan de wereld op de kop staat.
Ja.
En dan draait het iets terug.
Ja.
Ze hebben eerst een mega sprong gemaakt. Ja. Ze draait iets terug en iedereen is tevreden.
En is prima, ja. Je moet gewoon, mensen moeten dingen blijven kunnen herkennen, anders is het te eng.
Yeah.
En ik denk dat ook geldt voor... Je bent natuurlijk je eigen brand ook op een gegeven moment. Yeah. Daar geldt dat ook voor. Dus ik kan wel heel hard zeggen van... Ja, maar ik teken niet meer. Nee, maar natuurlijk teken ik nog wel voor een ander doel. Dus dat moet je dan ook wel eigen blijven maken. Dat blijft van mij.
Yeah.
Ik moet alleen zorgen dat mensen snappen dat ik dat nu ergens anders voor inzet. Dat het een ander doel heeft binnen mij, mijn bedrijf, zeg maar.
Veel geleerd vandaag, zeg. De laatste vraag dus. Wat is het boek wat je het meest hebt weggegeven, buiten je eigen boek?
Ja.
Of waar je de meeste waarde buiten gehaald?
De meeste weggegeven is heel makkelijk. Dat is Crush It van Gary Vaynerchuk. En dat was, een aantal jaar geleden was dat het boek dat ik dan aan iedereen gaf om te laten zien van ja, maar... Doet er gewoon niet toe. Je hoeft niet eerst jezelf tegen te houden en het perfecte neer te zetten. Ga gewoon een ding doen. En het is, sterker nog, ik heb dat. We hebben het elkaar voorgelezen. Hè? Dus mijn co-founder en ik hebben elkaar dat boek voorgelezen. Gewoon omdat het zo inspireerde. Omdat dat toen de tijd heel nieuw was. Van ja, maar hoe de fuck cares wat voor soort camera je hebt. Dat hoeft niet de beste te zijn. Ga het gewoon doen. Het gaat erom dat je doet en daarvan leert. Ja. Zeg maar. En dat was, was iets heel inspirerends. En dat boek hebben we dus ook het meeste weggegeven qua relatie, geschenk en aan anderen om ze te inspireren.
Ja, dat is natuurlijk ook mooi. Het is een klein boekje. Ja. Het is niet groot. Nee. Het leest nog wel. Je kunt het makkelijker dingen overslaan. Ja. Ja, dat is helemaal niks. Dat ga ik over.
Dus het is heel persoonlijk.
Ja.
Dus dat vond ik ook, dat is het boek. Ja, ik weet niet of cool. Ik daar nou... Nee, misschien heb ik daar wel veel van geleerd, omdat het ook inspireerde, zeg maar.
Ja. Volg je nog steeds, Kerry?
Ja, maar inmiddels is het gewoon meer een soort mediaman geworden natuurlijk. Maar ik vind het ook heel mooi hoe hij op Snap en op Insta nog steeds heel persoonlijk blijft. Hè? Dus ik vind het vetste als ik door hem courtside op de basketbalcourt kan zitten. Omdat hij dat dan door zijn Snap-story kan laten zien.
Yeah.
En dat is ook een passie van mij, basketbal. Dus dat blijf ik heel vet vinden.
Yeah. Ja, ik hou ook van wat hij... Ik heb hem ook een tijd niet meer kunnen volgen. Gewoon, het kostte zoveel tijd om zijn video's elke keer te volgen. Maar ik vind het zo gaaf om te zien hoe hij dingen doet in de organisatie. Hoe die gesprekken heeft met mensen en inzichten geeft en...
Ja. Ja, wat ik het leukste vind is dat ik daardoor ook kan zien, hey, zo werkt dat bij mij ook. Hè? Want bij Gary was het eerst heel inspirerend, was nieuw voor mij. Toen heb ik hem een tijdje niet gevolgd, omdat ik dacht van ja, je vertelt 40 keer hetzelfde.
Ja.
Maar waarom moest dat?
Dat moet.
Om mensen mee te krijgen. Ja. En nu zie je dat hij weer een stap vooruit maakt. En daardoor dacht ik, ja zie je, dat klopt. Je moet eerst die mensen meekrijgen. Dus je moet 100 keer hetzelfde vertellen. Want mensen leren pas iets na 7 keer iets te horen van verschillende mensen. Dus dat moet voordat hij weer een stap verder kan.
Precies.
En dat heeft mij ook heel veel gebracht.
En tegelijkertijd heb ik gemerkt, en ik ga vanuit wat je net vertelt, dat jij het ook had, dat dus het meest lastig is. Dus 40 keer hetzelfde vertellen.
Ja, dat wordt saai.
Bij 35 keer denk ik, ja, nu ken ik het wel.
Nu ken ik het wel, ja.
En dan is het klaar, ik doe het volgende. Ja, maar en dan is dus de rest er nog niet klaar voor.
Nee, maar als je dat dus hebt ondervonden, proefondervindelijk, van oké, dat blijkbaar is dat dus zo bij dingen die ik doe of neerzet. Dus als ik echt wil dat ik impact op mensen maak, zal ik dat ook moeten blijven volhouden. En zal ik ook moeten testen constant van waar is de markt nu?
Yeah.
En maak ik dan ook impact? Of sluit het nog niet aan? Of moet ik het dan toch veranderen, zeg maar?
Cool, super gaaf. Zijn nieuwste boek overigens, dat is Crushed It, hè? Die komt volgende maand of zo uit, geloof ik, of zo. Hij is nu al natuurlijk aan het promoten. Op een hele voorzichtige manier. Telkens tussendoor. Hij doet nog steeds zijn verhalen. En af en toe komt dan in één keer, ja, mijn nieuwe boek crushed it.
Oh ja, ja slim. Ja.
Ja, super slim. Dus nou ja, ik zou zeggen, luister hierna. En je kunt nog heel gerust crushed it lezen. Het is nog steeds heel erg van toepassing.
Ja, ja.
En crushed it is het vervolg wat hij schreef met mensen die crushed it hebben toegepast. En daarmee succesvol zijn geworden. Dus dan kun je zien hoe...
Een soort use cases.
Ja.
Wat grappig.
Ja.
Oh, wat leuk.
Ja.
Dus dan moet ik ook lezen.
Nou, dat zeg ik niet. Maar voor de luisteraar is het zeker, zou ik het zeker aanvullen. Super, super bedankt, Esther.
Ja, leuk. Ik heb ook veel geleerd, denk ik.
Dank je wel.
Juist omdat je dan weer dingen vanuit andere contexten
ziet. Ja, het is zo gaaf om dat te horen. En een leerproces hier weer in te zien. Denk, oh, dat is het gewoon wat er gebeurt. Dat is het wat ik zou kunnen veranderen. Dat is hoe ik met een partner zou kunnen samenwerken. Dat is echt heel gaaf.
Ah, tof om te horen.
Ja.
Ja, leuk.
Dat was het interessante gesprek met Esther. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar nohanninck.nl/show159. Heb je vragen, opmerkingen, reactie over Esther of over een andere aflevering van deze podcast? Stuur een e-mail naar podcast@nohanninck.nl. Ik hoor heel graag van jou. Wil je automatisch deze aflevering en de volgende aflevering op je telefoon ontvangen, bijvoorbeeld in Apple Podcast of in Stitcher, ga naar de app van jouw voorkeur, zoek op de Anonymous Show en klik op het plusje en vanzelf krijg je de volgende aflevering. Dankjewel alvast, want dat laat mij zien dat je het leuk vindt om hier naar te luisteren. Wil je weten wat de 11 winstoptimalisatie elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimalisatieboekje.nl. De digitale versie krijg je helemaal gratis en voor het fysieke boekje betaal je alleen de verzendkosten. Vraag jouw boekje nu aan op winstoptimalisatieboekje.nl. Je leest het in één avond uit. Winstoptimalisatieboekje.nl. www.optimalisatieboekje.nl. Ik werk aan een nieuw idee van een aantal andere podcastafleveringen, waarbij ik samen met jou naar de 11 winstoptimalisatie-elementen kijk van online en hoe je dat doet en wat je zou kunnen veranderen en verbeteren voor nog meer klanten via online. Ben jij geïnteresseerd in zo'n gesprek met mij dat we opnemen en uitzenden voor de podcast? Stuur me dan een berichtje op podcast@ernohanning.nl.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.